Het is maar liefst 5 jaar geleden dat we voor het laatst in China zijn geweest om te racen, maar we zijn eindelijk weer terug op het prachtige circuit van Shanghai, waar tevens de eerste sprintrace van het jaar wordt verreden. Een circuit waar meerdere spectaculaire races zijn geweest, dus laten we hopen dat dit jaar geen uitzondering wordt. Afgelopen week is er genoeg gebeurd in de Formule 1 wereld, dus het is een bomvolle aflevering. We gaan snel van start met Studio Formule 1. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Studio Formule 1, waarbij wij gaan previewen voor de Grand Prix van China. Dat is alweer een tijdje geleden, iets met een virus de afgelopen jaren. Ik ben Roy, ik ben jullie host en zoals altijd ga ik mijn vrienden aan jullie voorstellen. Deze keer natuurlijk niet een cijfer van 1 tot en met 10 voor de wedstrijd, want dat gaat een beetje een moeilijke week van tevoren. Maar door ze te vragen wat hun meest favoriete moment van de Grand Prix van China is geweest, en dat zijn er best een aantal, dus ik ben benieuwd waar men mee is gekomen. Ik begin even bij Chris. Wat is jou het meeste bijgebleven van Shanghai?
Ja, ik ga terug naar 2010. Naar een Zwitserse coureur die al een tijdje niet meer in Formule 1 meedoet. Maar Buemi, die tijdens een vrije training zijn voorwielen zo bij het aanremmen van het lange rechte stuk er vandoor gingen. Wat natuurlijk uitermate een bizar moment is om te zien. En misschien nog wel bizarder om mee te maken, dat je zeg maar wil gaan remmen, maar je wielen denken van nou ja, laat me zitten. Ja. Wij gaan er vandoor. Ja, bizar.
Ja, dat is ook het enige juiste woord in. Bizar. Dat heb ik ook nooit meer gezien, gelukkig trouwens. Maar dat geeft dus wel aan hoeveel kracht er op zo'n auto komt te staan dan trouwens. Hè? Wat ik nog het meest bijzondere vond, was dat hij dan uit automatisme nog wel tegen gaat sturen, terwijl hij geen voorwielen meer heeft, maar goed.
Ja. Dat had een heel groot succes.
Gewoonte, denk ik.
Ja, nee, dat zal wel. Marco.
Ja, ik ga naar 2016. Het heeft niet eens specifiek echt met het circuit van China te maken. Maar het is een moment dat mij voor altijd bij zal blijven van ene Sebastian Vettel. Die bij het ingaan van de pitstraat op een gegeven moment achterin de file komt te staan. Ja. En zich bedenkt van ja, maar hallo, dit gaan we niet doen. En dan nog voor de ingang pist gaat op een gegeven moment in ieder geval een mannetje of wat voorbij aan het zuizen is. Dat is echt ongehoord op dat moment. Dat is echt een fantastisch moment om te zien.
Die had ik helemaal vergeten inderdaad. Maar het was ook gewoon volgens de regels. Het mocht
het
ook
was allemaal volgens de regels. Maar ja. Het was desalniettemin, het was wel echt een heel gaaf moment.
Ja, dat is ook zo, ja. God, dat had ik helemaal vergeten. Cool. Thomas?
Ja, Chris had het over een bizarre crash. Maar ik heb hier ook ooit een bizarre crash gezien op het circuit van China. Met een Nederlander, Christian Albers. Kent u hem nog? Christian Albers. Tegenwoordig doet hij wel op tv, geloof ik. Maar hij heeft ook nog in de Formule 1 gereden. En dat is een crash tijdens de sighting lap. Wat ik verder ook nog nooit gezien heb. Je komt dan de pits uit en je rijdt dan heel rustig naar de grid toe. En een heer Schumacher, die was met zijn stuur aan het kloten. Die ging wat naar links. En Christian Albers komt best wel een grote vaart, komt eraan zetten. En die boort hem vol in de Ferrari van Michael Schumacher daar. Ja, dat is echt, die vloog de lucht in. En toen, die tijd, had je nog het geluk dat je een T-car had. Dus gelukkig konden ze wel starten. Maar dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gezien. In de sighting lab, een crash. Heel bizar.
Nee, vooral ook dat het bij Schumacher gebeurde. Weet je, de man is zo ervaren. En goed, dat kan gebeuren. Doe me trouwens wel aan denken. Het was niet zozeer mijn moment. Maar het was ook een keer bij ene Pastor Maldonado. Dat ook op zijn stuur te kloten. En er raamde het ook de ginbak in dat hij niet aan het opletten was. Dat heb ik ook nog wel.
Ja, het is een beetje alsof je op de weg met je telefoon bezig bent. Hè? Dat je in één keer toch wat naar rechts beweegt, maar die had geboeten. Ja, nou, dat was hier ook een beetje het geval.
Misschien toch maar al die schermpjes op in die auto's afschaffen dan.
Ja, echt hè?
Ja, inderdaad. Niet meer bellen rijden.
Ik ga naar 2007. Lewis Hamilton, de regenwedstrijd. Dat hij eigenlijk op het karkas van zijn intermediates aan het rijden was en in de gridbak stond. Dat heeft hem echt wel zijn titel gekost, vind ik nog steeds. Dat was echt een heel cruciaal moment gebleken, maar goed.
Ook heel dom van team toen.
Heel dom, ja, ja. Absoluut.
Die banden gingen er echt aan en hij kwam toen de pit in, ja. Ja, hij had geen grip meer en hij stuurde gewoon de grindbak in de pitlane.
Ja, dus had ik echt helemaal niks op die band. Helemaal niks, helemaal geen profiel, helemaal niks. Goed,
slechts.
Zoals te merken is het echt wel genoeg gebeurd in China. Het is echt tof dat we weer naartoe gaan na 5 jaar afwezigheid. Maar we moeten ook eerst even hebben over hetgene wat er gebeurd is afgelopen weken. Ik denk dat we gaan even beginnen bij misschien wel het grootste, wellicht verrassende nieuws. Namelijk dat onze vriend Fernando Alonso blijft bij Aston Martin. Heeft in ieder geval, als ik het goed heb begrepen, een contract voor 2 jaar om in ieder geval te racen. Daarna gaat hij waarschijnlijk tussen een of andere adviseursrol of weet ik veel wat, gaat hij dan invullen daar zo. Hij is natuurlijk regelmatig een keer verband gebracht met een zitje bijvoorbeeld bij Red Bull, misschien wel bij Mercedes. Er stond echt wat een en ander te gebeuren op de rijdersmarkt. Vinden jullie het verrassend dat hij blijft of is het eigenlijk misschien wel een logische keuze voor hem?
Ja, niet per se in de zin dat je hoe je hem ziet presteren nu. Alleen er waren natuurlijk wel her en der wat geruchten. En ik denk dat deze set van Alonso, dat ook wel wat puzzelstukjes nu in elkaar gaan vallen. Kijk, je hebt natuurlijk de kwestie gehad, zou Max Verstappen misschien abrupt in één keer bij Red Bull er vandoor gaan? Ja, dan was Alonso natuurlijk een optie geweest. Dus dat zie ik dan ook niet meer gebeuren. Sainz werd natuurlijk genoemd bij Aston Martin. Ja, die deur is dan ook in principe dicht. Dus dan denk ik Sainz, Mercedes. Alonso blijft waar hij zit. Verstappen blijft waar hij zit. En voor de rest gebeurt er denk ik niet zo heel veel meer.
Wat jammer, want we hadden echt best wel gehoopt op een heel gek silly season. Wat natuurlijk al begon met Hamilton en Ferrari.
Kan hij overal feest zijn, hè?
Nee, dat is... Nee. Maar je zegt dan wel Sainz naar Mercedes. Dat zijn toch best wel... Die geruchten worden wel steeds sterker. Dat hij dus bij Mercedes gaat tekenen of heeft getekend voor 1 of 2 jaar. Op zich, ja, ik denk helemaal geen gekke zet voor hem, maar goed.
Nee, wat alternatief is dan Audi is natuurlijk... Die wil Sainz en Hülkenberg volgens de Duitse media hebben. Ja, Hülkenberg, dat zou wel lukken. Want dat zou voor Hülkenberg natuurlijk een fantastische optie zijn. Maar voor Sainz is dan zo, dan stap je volgend jaar bijvoorbeeld in een Sauber in. Ja, weet je, dat wordt een kansloos seizoen. Rij van spek en bonen mee, is gewoon doodzonde. Plus het feit dat je naar Audi gaat. Ja, het eerste jaar kun je ook niet verwachten dat je voor de knikkers meedoet. Nee. Maar ja, bij een team als Mercedes is die kans natuurlijk een stuk groter. Ja, alleen dan gaat het erom. Wat het bij Mercedes natuurlijk is, die willen de optie Verstappen openhouden voor 2026 of later. Dus dan zeggen ze, ja, Sainz, je kan wel komen, krijg je 1 jaar en dan een optie voor langer. Maar ja, dat is voor Sainz natuurlijk, dat geeft niet helemaal zekerheid. Dus ik denk dat daar die onderhandelingen nog wel een beetje op stuk zouden kunnen lopen. Maar ik verwacht wel dat Sainz uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest en dan de weg van Mercedes bewandelt. Ga ik vanuit.
Ik ben ook heel benieuwd hoe die tegenover Russell gaat doen dan trouwens. Maar hij is eigenlijk op dreef momenteel.
Dat was zeker een interessante strijd. En voor Alonso, kijk, het mooie is natuurlijk, Honda stapt op een gegeven moment in 2026 in. Honda en Alonso is wel apart om die weer als één huwelijk te zien, maar goed. Ja. Dat is wat anders, maar weet je, Aston Martin is wel een team waar ik gewoon perspectief zie met de mensen die ze hebben, met wat ze aan het doen zijn. Daar kun je echt wel een keer zomaar een winnende auto hebben. En 2026, wanneer iedereen vanaf nul begint met het nieuwe reglement, ja, je weet het niet. Dus voor Alonso denk ik ook gewoon de beste optie. Want stel nou dat hij bij Red Bull de plek van Perez, ja, dan zit je naast Verstappen, dat doet hij ook niet. Uiteindelijk wil Alonso echt wel mannetjes zijn in het team. En met Stroll naast zich, dat vindt hij gewoon eerlijk, denk ik.
Ja, als, ik denk als het aan Alonso ligt, die zal iets hebben van laat Lance maar zitten. Maar goed, dat hebben we al vaker hier bij ons in de afleveringen besproken. Die man moet echt zo snel mogelijk weg. Maar goed, dat zal nog wel niet gebeuren.
Dat vindt zijn vader heel anders, anders van.
Ja. Nou, ik blijf het gek vinden. Weet je, natuurlijk, het is een zakenman en weet je, hij houdt van zijn zoon allemaal hartstikke leuk. Maar als jij prestaties wil, sorry, je moet toch een knoop doorhakken op een gegeven moment.
Ja, je zou het zeggen, maar...
Vooral omdat het ook gewoon, weet je, zoals Lance Stroll, hij laat ook gewoon nog steeds... af en toe had hij wel eens, toen bij Force India Racing Point, hoe het maar heette, had echt wel een keer een paar leuke uitschieters. Maar dat heeft hij eigenlijk ook niet meer. Alonso was hem gewoon altijd de baas. Altijd, overal. En als hij de baas is, dan rijdt Stroll helemaal achteraan, weet je wel.
Ja, ik denk nog steeds dat het grootste puzzelstuk is natuurlijk wat gaat Verstappen doen. Want daar is natuurlijk nog steeds zoiets van, ja, met Horner en Marco dat boot natuurlijk niet lekker. Ik denk wel, ik kan me voorstellen dat de manager van Verstappen op een gegeven moment wel gewoon gezegd heeft, ook tegen Jos, van, jongens, laat ons gewoon rustig houden. Want we gaan, als we 2025 bij Red Bull weggaan, dat is gewoon heel dom. Ja. En dan rij je in een Mercedes en de kans, daar gooi je eigenlijk een titel waar je hele grote kansen hebt, gooi je zomaar de prullenbak in. Dus ik denk dat daar door Vermeulen echt wel gezegd is van, gewoon rustig houden, dan eventueel 2026. Want ja, over het motorverhaal bij Red Bull zijn ze ook niet zo zeker. Kijk, dan kan natuurlijk een heel veel gebeuren. En dan zou Mercedes geen slechte optie zijn. Of een Aston Martin, maar goed.
Ik denk sowieso dat een verandering van omgeving voor een Max Verstappen op zich helemaal geen slecht idee kan zijn op termijn. Er zijn weinig coureurs die hun hele... weinig supergrote coureurs die hun hele loopbaan bij hetzelfde team... blijven rijden. Hamilton die is van McLaren naar Mercedes. Die gaat nu naar Ferrari. Schumacher weten we is begonnen in een Benetton. Hele lange stint in Ferrari. Gaan we uiteindelijk ook nog naar Mercedes gaan. Waarom zou Verstappen dat niet eens een keer gaan doen? En Ik denk zelfs dat misschien op termijn Ferrari, weet je, misschien in 2026, misschien Ferrari wel weer een optie gaat zijn. Want dat gaat ook niet voor nog 10 jaar door.
Nee. Maar ik denk dat Verstappen nog niet zo ver is in zijn carrière.
Nou, weet ik niet. Denk je?
Ja, een stukje stabiliteit is natuurlijk ook wel belangrijk. Hè? Want hij weet, dat team van Red Bull is natuurlijk wel helemaal om hem heen gebouwd en draait eigenlijk om hem. En als hij ergens anders naartoe gaat, dan is dat natuurlijk niet meer zo. Ik denk trouwens voor de fan is het denk ik wel heel leuk als hij ergens anders naartoe gaat. Want dan gaat hij niet met twee vingers in de neus naar de overwinning. Maar goed, dat is...
Ik zou heel blij zijn.
Ja, daarom.
Maar dat is ook weer afwachten. Stel nou in 2026, Red Bull heeft het met de Power Unit niet voor elkaar. Dat hebben we eerder gezien. Ja, daar kan het wel het meeste zet zijn om dat moment, precies op dat moment te vertrekken. Dat weet je natuurlijk ook niet.
Nee, klopt. Ja.
Maar achten we de kans groot dat Verstappen volgend jaar niet bij Red Bull rijdt ook, of niet?
Nou, voor mij is dat niet heel...
Nee. Kans is klein. En
de kans dat Perez blijft wordt ook steeds groter trouwens. Die heeft een prima seizoen tot nu toe. Dus.
Ja. Voor wat hij moet doen, dat doet hij gewoon... Het lijkt er wel op, totdat hij dat contract zeg maar heeft. Voor mij heeft Helmut Marko dat ook gezegd. Je moet niet te lang contract geven, want dan verliest hij scherpte. Ja, ik geloof daar niet in. Ja, maar dat weet je, dan ben je echt geen professional. Is dat echt een... Maar het is wel zo. Hij presteert, aan het begin van het seizoen heeft hij contract binnen, zakt hij weer helemaal in elkaar, lijkt het wel.
Ja.
Ja, kan hij weer achterover leunen en dan...
Ja, maar ik kan me dat niet voorstellen bij een coureur. Als jij toch in die auto zit...
Je wilt toch gewoon gaan?
Ja, tuurlijk. En anders is het mentaal echt wat niet in orde bij zo'n man, hoor. Als dat echt een rol speelt. Dat kan me echt niet voorstellen.
Maar je hebt echt best wel wat coureurs die dan, als hun contract afloopt, dat ze dan ook heel goed gaan presteren ook weer. Hè? Dan gaan ze naar een ander team die met hele hoge verwachtingen...
Ja, kijk eens naar Sainz.
Ja, bewijs ervan. Ja.
Weet je,
ook een keer zo'n periode gehad.
Ja, maar ja, dat is op zich niet heel erg gek. Hè? Weet je, op een gegeven moment rij je ook zonder druk rond van ergens waar je moet presteren. Tuurlijk, je moet wel presteren. Ja. Maar het is toch anders.
Ja, klopt. Klopt. Nou, het zal zich verder gaan ontvouwen. De kans op een heel gek silly season wordt wel steeds kleiner. Maar goed, dat zal ook...
Maar had jij,
denk wel wat,
had jij rekening gehouden in silly season met dingen bij Aston Martin? Ik namelijk niet. Aston Martin stond niet in het rijtje met teams waarin ik hele gekke dingen zou zien gebeuren.
Nee, het is alleen nog... Ja, wat ik zeg, ik heb nog steeds de hoop dat...
Tuurlijk, maar dat is... Hopen moet je op de wc doen.
Ja, nou goed. Maar Aston Martin is wel zo'n team van, stel dat die knoop wordt doorgehakt, dat Stroll inderdaad wel weggaat, dan is het wel een heel begeerd zitje. Weet je, er zijn echt best wel wat coureurs die daar maar al te graag zouden willen rijden. Ook als zit je naast Alonso. Dus ja, wie weet. Ik bedoel, stel dat Lance Stroll over een paar maanden zijn helm aan de wil hangt, in ieder geval bij de Formule 1, dat hij dat aankondigt, dan gaat het denk ik wel weer wat lopen. Maar ik denk wel, wat Thomas wel zegt nu, de verlenging van Alonso nu een feit is, dat er wel wat puzzelstukjes op hun plek zullen gaan vallen. En dat we echt in de komende weken dat echt wat een en ander bekend gaat worden dan. Maar goed.
Nou, dat is het denk ik ook. Weet je, we gaan nu langzaam wat dingen zien gebeuren. Balletje. Ja. Eigenlijk is een balletje met Hamilton natuurlijk al wel een beetje aan het rollen gegaan. Maar...
Ja, tuurlijk. Zeker.
Mm-hmm. Absoluut.
Dat bedoelde Toto Wolff toch ook in het zei hij laatst van ja, binnen een paar weken dan gaan we echt bekendmakingen zien. Dus die wist al dat er wel her en der wat getekend is.
Ja, daarom. Goed. Genoeg over Silly Season tot nu toe. Over Season gesproken, heel slecht bruggetje, laat maar. Kalender voor volgend jaar is bekendgemaakt. Wel wat wisselingen, wat verschuivingen qua races. We openen weer met Melbourne. Dat is altijd het meest prachtige wat je kan hebben.
Joepie.
Vroeg opstaan is wel minder leuk, maar verder is het wel een hele mooie. Maar verder, redelijk logisch ingedeeld. China en Japan helemaal in het begin van het seizoen. Nederland staat er wel weer op met Zandvoort. Er was ook al wat geruchten dat ze misschien gingen rouleren bijvoorbeeld. Maar zowel Spa als Zandvoort staan er allebei op. Twee zomerstops, of twee pauzes, zeg maar. Eentje van 3 weken, eentje van 4 weken. Dat is ook wel, bijzonder. Ja. Maar goed, ik denk wel welkom afwisseling voor de teams.
Alleen dat lijkt me ook wel goed, want het is best wel intensief.
Ja,
zo'n seizoen. Met zoveel races, dus lijkt me voor die mensen alleen maar beter.
Dat je er ook meer aan hebt, zeg maar. 2 keer een wat langere pauze dan steeds een weekje ertussen. Want dan kan je echt even lekker op adem komen als het ware.
Ja.
Dat vond ik wel mooi. Ik was nog een interview van Montoya aan het lezen. En die zei van... ik had getekend voor 24 races vroeger. Want wat wij deden was dan 17 races. Maar het aantal testdagen was belachelijk hoog. Je had dan in de weekend had je een Grand Prix en dan vloog je terug. Want dinsdag zaten ze weer in de auto. Hij zei, ik had veel liever 8 extra races gehad. Zo moet je dan ook wel eens
zien.
Heel veel rijders die daar kritiek op hebben. Maar ja, vroeger, dat zag je als fan niet. Want achter gesloten deuren werd er dan als een gek weer getest.
Dat is natuurlijk wel zo, ja.
Ja.
Ik kan me ook bij Ferrari wel herinneren, hoor. Dan was de Grand Prix van Monaco. In woensdag, donderdag zat Schumacher gewoon in die auto om alweer dingen te testen. Ja, dat hoef je allemaal niet meer nu. Dat mag gewoon niet.
Nee, dat is natuurlijk. Je hebt natuurlijk dan. Wel, je bent alleen maar bezig met rijden. Weet je, dat is de enige druk die je dan als het ware dan hebt. Je hebt geen media, of weet ik veel wat er natuurlijk omheen. Maar toch, weet je, Formule 1 auto is niet echt het meest ontspannende wat je kan doen. Dus ja.
Nee.
Maar goed. Nou, verder weet je, de kalender aan zich is. Er zijn geen nieuwe circuits op. Dat was natuurlijk al bekend. En gelukkig ook niks afgevallen. Dat is ook altijd wel prettig. We gaan ervan uit dat het gewoon zo door zal gaan. Het is wel langer. 14 maart of 16 maart eigenlijk beginnen. 7 december eindigen.
In december ook. Waar zijn de jaren dat we in oktober klaar waren?
Ja. Maar goed. Dat gezegd hebben we. Wat trouwens. Misschien even een klein zijsprongetje. Wat we misschien wel natuurlijk nog gaan krijgen. Dat zal dan volgend jaar nog niet gebeuren. Er is een kans dat we een weekend gaan krijgen bij MotoGP en F1 samen gaat, hè? MotoGP, voor de mensen die het hebben gemist, MotoGP is ook overgenomen door Liberty Media, net als de Formule 1 in 2017 uit mijn hoofd. En ik denk dat dat een hele mooie zet is, maar er wordt natuurlijk echt wel wat gedroomd over een combi weekend. Er zijn best wel wat circuits die zich daarvoor kunnen lenen. Er zijn Silverstone, een Kota in Austin, eventueel Red Bull Ring met wat aanpassingen. Er zijn best wel wat leuke circuits die dat zouden kunnen. Zouden jullie dat willen? Zo'n combi weekend, zou dat mooi zijn? Of heb je precies van, laten we het toch maar gescheiden houden?
Nou, we hadden het er gisteren eventjes over. Natuurlijk, terwijl de MotoGP op Kota was. Maar daar was geen kip te bekennen. Nee. Dus misschien goed voor de MotoGP om juist daar even een rondje te gaan doen.
Ja, want F1 op Austin is altijd best wel goed bezocht volgens mij.
Zeker.
Jaren. Ja.
En is vrij modern natuurlijk, hè? Ook qua faciliteiten. Dus dat zou best een circuit zijn waar ze dat kunnen gaan doen. Ja, ik zou zeggen, doe maar een keer. Dan zit ik het hele weekend, heb ik niks anders te doen. Maar goed. Dan zit ik blijkbaar even te kijken. Ik heb
geen tijd voor, nee.
Nee, dat is dan wel jammer. Ik weet niet of mijn omgeving dat zo leuk vindt. Maar goed, ik zou zeggen van, laat dat maar een keer komen dan.
Ja,
ik ben wel benieuwd hoe ze dat willen aanpakken dan. Want ga je dan ook al die supportklasses laten rijden?
In principe wel. Nou, ik denk wel dat je dan.
Dan ben je van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds ben je bezig.
Nou, ik denk wel dat je, als het zou gebeuren, want Liberty heeft wel gezegd van we gaan de Motor 3 en Motor 2 blijven wel gewoon behouden elk weekend. Weet je, daar wordt verder niks aan veranderd. Dus ik ga er wel vanuit dat we dan geen Formule 3 en Formule 2 zouden hebben. Want het zou echt extreem druk zijn, inderdaad.
Gewoon alles in één weekend proppen. Hoppakee.
Hoppakee. Dat echt
ja, direct voor het hele seizoen klaar. Ja.
Ik zou er wel een kaartje verkopen in ieder geval. Maar goed. Het is,
dan wil je dat niet op Kota gaan doen. Dan moet je zoiets op Silverstone gaan doen of zo.
Dat kan ook. Zou ook kunnen. Nou, er zijn in ieder geval genoeg circuits die het zouden kunnen. Maar goed. Het zij zo. Er zijn zorgwekkende berichten geweest over de reglementen voor 2026. Er zou in principe actieve aerodynamica zouden komen. Maar er zijn best wel wat alarmerende berichten en vanuit vooral de simulatoren geweest. Dat men gewoon letterlijk op het rechtstuk gewoon ineens spint. Omdat je dus echt geen druk op de achterkant hebt. Sowieso, ik heb hem niet helemaal heel goed in ingelezen, excuses daarvoor, maar er zijn best wel wat berichten dat het rijden heel anders wordt, laat ik het zo zeggen. Dat je echt van je gas afgaat op het rechtstuk bijvoorbeeld, heb ik gelezen, en hele gekke dingen. Dus ik weet niet, ik heb het gevoel dat er nog niet heel veel enthousiasme is voor de nieuwe reglement. Ik weet niet of iemand van jullie daar wat meer nog wat over heeft kunnen lezen, maar het is nog niet heel erg briljant.
Adrian Newey zei, het is voornamelijk leuk voor de fabrikanten, de motorfabrikanten. Want wat het natuurlijk is, je hebt straks veel meer groter aandeel van het elektrische vermogen. Punt is alleen, als dat op een gegeven moment op is, bijvoorbeeld op een Monza of een Spa, moet je heel veel motorvermogen gebruiken. Ja, op een gegeven moment dan moet je bijladen, maar dan op het rechte stuk verlies je gewoon snelheid. Omdat je natuurlijk verbrandingsmotor, dat gedeelte wordt een stuk kleiner. Dus dat mis je dan. En dat probeer je dan op te lossen met actieve aerodynamica. Dus de achtervleugel, die laat je dan bijvoorbeeld zakken. Alleen wat er dan gebeurt, is wat Roy net aangaf. Van, ja, dan blijkbaar in de sim, dan lijkt het net een stel amateurs. Want dan spinnen ze allemaal. Ja, dat ziet er ook maar gek uit, denk ik. Je ziet zo'n Hamilton of zo verstappen, zie je rijden op zo'n sim. Zie je met een beetje rare momenten, zie je achter tevoren gaan. Maar de eventuele oplossing lag er misschien ook wel in om dan de... Want de VIA moet hiermee aan de slag, die heeft ook gezegd. Oké, dit ja. kan natuurlijk niet. Om dan eventueel de voorvleugel ook dan te laten zakken. Want dan zou dat misschien gelijk trekken.
Ja, dat hij in balans is.
Ja.
Ja, wat er natuurlijk nu gebeurt is dat er een enorm verschil in balans ontstaat tussen die auto's. Die voorkant die wordt naar beneden gedrukt. Alleen er is geen achterkant meer om te compenseren. Dus ook met een klein stukje beweging. En die auto die gaat zijwaarts draaien. En het is fantastisch natuurlijk om in een sim te zien gebeuren. Maar als hij een race gebeurt, ik denk dat de meest rare dingen dan gaan zien. Daar zit ik niet op te wachten. Ja, dat bedoel ik.
Dat lijkt me ook inderdaad.
Ik bedoel, we hebben een Stroll en een Verstappen in Baku op een rechterstuk zien staan. Dat wil je ook niet.
Ja, dat klopt maar.
Ja, maar wel zoiets. Hè? Je krijgt wel vergelijkbare situaties.
Mm-hmm. Ja. Max Verstappen aangaf als ja, die was er ook wel bang voor dat je dan best een groot verschil tussen de teams kunt krijgen. Ja, actieve aerodynamica. Ja, daar valt natuurlijk ook heel veel winst te behalen. Wie dat het beste voor elkaar heeft, die gaat natuurlijk een gigantische stap ten opzichte van de rest maken. En natuurlijk de motor aan zich, hè. Dat hebben we natuurlijk met Mercedes gezien met het hybride tijdperk. Ja, die hadden zoveel pk meer dan de rest. Dus dat wordt natuurlijk ook wel een ding waar je het verschil kan maken. Nu moet ik wel zeggen, je hebt altijd wel met een regelverandering... dat je natuurlijk een hoop hijzen hebt van dat kan allemaal niet en dit en zus en zo. Maar op een gegeven moment heb je qua ontwikkeling, valt dat soms ook nog wel mee. En ik denk dat dit ook nog iets is wat de VIA... Er is nog genoeg tijd, hè. 2026 is nog ver weg. Maar je moet wel dit jaar moet je wel knopen doorraken. Want in 2025 wil je natuurlijk wel... aan de slag gaan. Dan mag het ook officieel pas. Dan mag je echt officieel maar aan die aerodynamica werken. Dus ze hebben nog even tijd, maar ja, ik weet niet of dat gedeelte elektrisch nou zo goed voor de Formule 1 is.
Want volgens mij wordt het echt iets van een half om half, toch? Zeg maar half verbrandingsmotor en een half elektriciteit die het vermogen opwekt. Zeg maar 500 pk per stuk als het ware.
Dat is wel een groot verschil ten opzichte van wat we nu hebben, zeg.
Ja.
Ja, dat is wel een reden dat een Audi nu gezegd heeft, wij stappen in. Omdat die motor natuurlijk eraan komt. Dus dat is wel, wel de winst daarvan, dat je een partij als Audi bij hebt zitten.
Elk voordeel heeft zijn nadeel.
Ja.
Zijn nooit...
Ook daar zullen we inderdaad wat Thomas ook zegt, zullen knopen doorgehakt worden, dat zal ook gewoon moeten. Maar ik vind het wel jammer dat ik nog wel even zeg, want ik vind het wel jammer dat je het enthousiasme wat er was, dat het wel steeds meer wegneemt. Tenminste, ik ga me er toch wel een beetje zorgen maken, ook als je gewoon kijkt naar puur naar spektakel en dergelijke. Je hebt bij die compleet nieuwe reglementen heb je altijd wel een team wat inderdaad het heel goed voor elkaar heeft en dan ermee wegrijdt als het ware. 2009 had natuurlijk Bron GP die in één keer de boel helemaal voor elkaar had. Mercedes 2014, ja, die kans is er altijd, maar het is maar de vraag hoe het heel goed gaat aflopen. Maar goed. Goed, we gaan naar China. Eindelijk weer. 5 jaar geleden voor het laatst. Dat was toen de 1000ste Grand Prix uit de historie van de Formule 1. Dat was echt een draak van een wedstrijd, maar goed. Dat was dan wel weer jammer.
Welk cijfer gaf je die dan?
Ja, ik denk dat het echt wel een 4 was geweest ongeveer. Dat was echt verschrikkelijk. We gaan sprinten. Nieuw format dit seizoen. In mijn ogen al een beter format. Dat wil zeggen, op vrijdag heb je al 1 training zoals het was. Dan een kwalificatie voor de sprint. Waar vorig jaar natuurlijk de zaterdag echt een sprintdag was op zichzelf eigenlijk. Wordt er nu weer wat meer gecombineerd. Vrijdag sprintkwalificatie, zaterdagochtend sprintrace. En zaterdagmiddag gewoon weer normale kwalificatie en zondag de race. Zoals we het nu ook hebben. Ik denk wel een goede set, of niet? Of hebben ze, even buiten het feit dat die sprints misschien helemaal niet nodig zijn, maar goed. Zijn jullie er ook een beetje happy mee? Of heb je zoiets van, vonden jullie dat juist vorig jaar wel mooi?
Ja, volgens mij hebben we het vorig jaar ook wel over gehad. We zeiden van, die Park Vermee regels, die moet je naar die sprintrace weer opengooien. Ja. Maar het probleem van die sprintrace was altijd wat je te zien kreeg in de sprint, de eerste stint, was eigenlijk ook de eerste stint in de wedstrijd. Niemand kon wat aan de setup doen. Dus je kreeg gewoon hetzelfde, kreeg je weer. Wat je nu hebt, je kan nu naar die sprintrace, kun je je auto nog aanpassen. En dan kan je toch een ander beeld krijgen op de zondag. Dat hebben we vaak genoeg gezien.
Ja.
En dat is vorig jaar ook een keer gebeurd. Hè? Was dat niet in Austin? Dat Aston Martin, die was helemaal nergens tijdens de sprint.
Ja.
Die dachten, nou weet je wat we doen? We gaan gewoon uit de pitlane starten. We zetten die hele setup om. Op zondag waren ze in één keer veel sterker in de wedstrijd.
Klopt, ja.
En dat maakt het wel interessant. Want je hebt natuurlijk één training. Ja, dan heb je die sprintkwalificatie. Daar heb je maar een heel kort window om je setup voor elkaar te maken. En dan heb je na die sprintrace kun je nu dus weer aanpassingen doen. Dus ik zeg absoluut veel beter dan wat we hadden.
Ja.
Ja, daar ben ik ook wel mee eens. Ook omdat je dan er wat meer cohesie is over het weekend zelf. Want vorig jaar was het heel erg van de zaterdag was de sprint. Dacht dat was een heel erg soort van weekend binnen een weekend. En dat was ja ook een beetje een gek concept, zeg maar.
Ja.
Dus ik vind dit wel een mooiere oplossing.
Absoluut, absoluut.
En ik denk voor China ook wel interessant. Er zijn natuurlijk best wel een aantal rijders. Die hebben hier helemaal nooit gereden.
Ja.
Dus die hebben dan één vrije training. En dan moeten ze die sprintkwalificatie alweer in. Dus dat wordt wel heel interessant natuurlijk. Ja. Vrijdag.
Ja, dan zijn die extra blij denk ik met deze reglementen. Anders was het... Zeg maar, als je dat vrijdag al niet voor elkaar had gehad... dan was je voor de rest van het weekend kon je wel opdoeken.
Ja. Is op papier leent China zich een beetje voor een sprintrace... want je kan er op zich best leuk racen. Wel een paar lange doordraaien waar volgen wat lastig is. Bocht, wat is het, 7-8 of zo... in ieder geval die links-rechts combinatie... is dan misschien wat lastig, maar verder... ik denk dat het best wel een leuke baan kan zijn om te racen. Met de sprint in ieder geval.
Weet je wat lastig is? Het is inmiddels zo lang geleden... dat we daar echt een goede race gehad hebben. Auto's zijn toch een klein beetje veranderd. Situatie is een beetje veranderd. Ik moet er ook eerst maar een klein beetje zien, denk ik. En wat ik wel denk is... ze hebben nu gekozen voor een sprintrace... juist om wat meer mensen, denk ik, naar het circuit toe te trekken. Om in ieder geval de race echt wel weer... nou ja, hè, door publiek bemand te laten worden. En nou ja... Op zich geen hele slechte keus, maar ik moet het zien.
Ja.
Je hebt natuurlijk een enorm lang rechtstuk, dus wat dat betreft. Je kunt hier wel iets, dat heeft het verleden ook wel bewezen. En wat Roy zegt, het is wel een... Ik vond het altijd wel een van de leukere Tielco-circuits, omdat het echt een eigen karakter heeft. Als jij bijvoorbeeld bocht 1 neemt, je stuurt in... Je denkt van waar is eigenlijk het einde van bocht 1? Want hij blijft maar doordraaien. En op een gegeven moment ga je in één keer weer linksaf. En dat kenmerkt China wel. Het heeft hele lange doordraaiende bochten in bepaalde sectoren. Ook voordat je het lange rechte stuk opdraait. Is er ook een hele lange bocht naar rechts. En dat maakt het ook wel heel zwaar voor de linker voorband hier. Die krijgt echt op zijn donder. Dus bandenmanagement gaat ook echt wel een rol spelen.
Zijn er dan bepaalde teams die waar we wat van verwachten? Ik weet dat McLaren die heeft al wat in de media gegooid dat ze bij hun de verwachtingen echt wel temperen.
Die houden absoluut niet van die doordraaiende, langzamere bochten. Nee. Die heb je hier dus heel veel. Dus ik denk McLaren, die gaan hier niet met een heel fijn gevoel naartoe. En voor de rest, ja, ik denk op zich dat Ferrari wel iets dichter bij Red Bull zou moeten zitten. Natuurlijk wel ook wat minder snelle bochten, dat is toch voor de Ferrari niet zo verkeerd. En slijtage in de voorbanden is natuurlijk een meldpunt geweest. Dat is best wel sterk daarop waren. Dus het gat zal niet zo groot zijn als op Suzuka, denk ik. Ik denk ze wel weer wat dichterbij kunnen zitten.
Zou mooi zijn.
Ja. Er zitten misschien ook iets meer trage bochten in. Zoals 3, 14, 15.
Ja, die hele sectie is vrij traag.
Ja, dus misschien is dat voor Mercedes nog wel weer een wat beter...
Ja, die kunnen wel wat succesjes gebruiken in ieder geval. Man, wat een drama.
Mm-hmm.
Ja, hier wonnen ze ooit toch? Met Rosberg hebben ze hier volgens mij de eerste overwinning weer geboekt.
Ja, 2013 toen, ja, klopt.
Dus wat dat betreft hebben ze hier... En ik kan ook wel racen met Ricciardo, dat hij hier heel mooi door het veld heen denderde. En echt wel hele mooie inhaalacties had.
Verstappen ook. Verstappen kwam ook een keer van achteren. Van P17 naar P9 zo in één ronde.
Ja.
Dus het is wel een interessante baan waar je echt iets kunt en waar wel wat mogelijk is.
Ja, zeker. En het is een baan waar het ook nog wel eens een keertje nat kan zijn. Dus ik geef aan onze vriend Meteo Marco. hoe ziet het er voor komend weekend uit? Want het is altijd maar een beetje de vraag en de gok van hoe het eruit gaat pakken.
Wisselend. En je hebt gelijk hoor. In de historie hebben we met enige regenwater gewoon eens een regenrace in Shanghai gehad. Op dit moment... zegt de voorspelling, het is maandagavond op dit moment dat we dit aan het opnemen zijn. Vrijdag, zaterdag in de regen, zondag droog. Maar het zegt verder niet over wanneer het regent. Zaterdag niet in de middag, vrijdag niet in de middag. Nee, dan zal het zondag ook wel droog blijven. Dus voorlopig, naar verwachting, geen regen tijdens de sessies. Maar wat het wel betekent, is dat tussen vrijdag en zaterdag we alweer met de groene baan gaan zitten. Mocht het tussen zaterdag en zondag ook nog een keer gaan regenen, hebben we ook weer te maken met de groene baan. En ook dat gaat weer effect hebben voor, nou in ieder geval, de omstandigheden tijdens de race.
Ja, wat ik echt slijtageslag dan voor de voorband. Ik kreeg echt met graining te maken als het circuit nog groen is. Dus,
nou, daar zeg je wel iets. En ik denk ook, überhaupt, hè, weet je zegt het wel, het is een circuit waar enorm de linker voorband op zijn donder krijgt. Ga ervan uit dat we in elk geval twee stoppers gaan krijgen.
Dat zou mooi zijn, sowieso, überhaupt al. Maar goed.
Ja. Is het bekend welke bandenset ze dan meenemen? Want als je slijtage zo hoog is, dan zullen ze vast de hardere bandenset meenemen.
Ja, volgens mij gingen ze wel voor een veilige keuze, juist omdat we hier zo lang nog niet geweest zijn.
Mm-hmm.
Is ook wel logisch natuurlijk.
Niet heel gek. Ja. Een van de weinige keren waarin ik ze het echt kwalijk kan nemen, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, wat Thomas ook zei, ook al heb je harde knoepers eronder zitten, dan nog kan het vrij hard gaan met die banden, hoor. Dus...
Nou ja, het is echt afwachten.
Dat is wel weer leuk.
We hebben hier nog nooit met grondeffectauto's gereden. En wat ook altijd wel bij Shanghai een dingetje was, zijn natuurlijk de hobbels. Omdat het een beetje een moerasgebied is, is dat die ondergrond natuurlijk een beetje, ja, dat is niet het meest stabiele. En dat hebben ze wel geprobeerd op te lossen. Want daar hebben ze wel goed naar gekeken om die hobbels een beetje goed vlak te krijgen. Maar ja, ze hadden maar afwachten hoe dat circuit er wel weer helemaal bij ligt.
Klopt inderdaad, ja.
Maar dat betreft wel echt een interessant weekend, hoor. De teams hebben toch niet de data die ze normaal hebben. Met zo'n sprintweekend, je hebt ook niet echt een hele uitgebreide kans om alles te fine-tunen. Dus.
Nee, klopt inderdaad. Klopt. Ik heb in ieder geval ontzettend veel zin. Het is wel een beetje jammer van het tijdschema. Voor Nederlanders in ieder geval. De sprintrace is om 5:00 ochtends. Nou, goed.
Prima, weer.
Werk is dit gewoon.
Ja, weer.
We kunnen ook nooit een keertje rust hebben als Formule 1 fan. Man.
Nou ja, dat krijg je natuurlijk nu wel, hè, met die nieuwe soort, met die nieuwe kalenders. Hè. Het oosten van de wereld, dat krijgen we als eerste nu.
Ja.
En hè, Australië, China, Japan. Ik vergeet iets. Weet je, al die races die krijgen we nu aan het begin van het seizoen allemaal in de ochtend. En mm-hmm. we krijgen het einde van het jaar, krijgen we vooral de races aan de andere kant van de Las Vegas, de Brazilië en dergelijke. Precies. Die krijgen we nu allemaal aan het eind. Dus tegen het einde van het seizoen zitten we met een bord op schoot.
Nou, je hebt natuurlijk wel, dat is ook een beetje apart, hè? Je hebt Miami nog tussendoor aan het begin en Canada. Dat zit natuurlijk ook wel bord op schoot wedstrijden.
Ja, dat ze die twee dan niet achter elkaar plakken, dat vind ik wel weer jammer. Want dan had het tenminste nog een klein beetje nut gehad. Dit voelt ook zo.
Ja, klopt.
Ja, Miami heeft dat met de temperatuur dan te maken. In Canada die zit vast aan bepaalde dingen in de omgeving. Een festival, geloof ik, waardoor ze dan per se daar in juni willen zitten.
Oh ja.
Dus dat zijn weer dingen. En die Amerikaanse Grand Prix werd natuurlijk ook niet aan één stuk door. We zijn wel een beetje gevarieerd door het jaar heen hebben.
I mean, Austin en Las Vegas liggen vlak bij elkaar.
Ja, klopt. Maar dan wil je Miami niet per se daar ook nog direct
op hebben. Nee, dat dus Miami, snap ik wel. Maar dan had je hem beter kunnen combineren met Canada. Maar ja, temperaturen.
Ja, diverse factoren waardoor dat dus zo uitpakt dan.
Ja,
gewoon niet meer naartoe gaan. Klinkt als een beter idee.
Ja, Marco, nu weten we het wel. We gaan lekker schaamteloos voorspellen. Daar zijn we goed in. We hebben toch bijna altijd... Nou, niet altijd fout. De winnaar gaat tegenwoordig wel vrij goed. Maar die is ook redelijk te verwachten. Maar goed. Ik wil van jullie een sprintwinnaar in de top 3 voor de zondag. Ik begin een keertje bij Thomas.
Ja, ik heb mijn AI van stijl gehaald.
Dat ging
vorig jaar fantastisch met die AI. Dus die zegt nu dat Verstappen die gaat beide dingen winnen. Sprint en hoofdrace. Dat is niet zo spannend. Had ik ook kunnen doen. Maar tweede plek zegt hij Leclerc en derde plek Sainz.
Oké.
Dus ja, ik vind het op zich niet zo heel gek. Ja, Leclerc is een beetje de vraag of hij zijn kwalificatie een beetje on point kan krijgen. Is tot nu toe gewoon zwak in kwalificatie. Dat zijn race pace op zich niet echt onderdoet van Sainz. Maar wat gewoon in de kwalificatie een beetje om zijn oren gereden. Waardoor hij achter langzamer auto's zit. Zowel in Australië denk ik als in Suzuka natuurlijk. En nu heb ik wel gelezen dat ze ook heel druk bezig waren in de simulator. Om zijn opwarmronde voordat hij de vliegende ronde inging. om dat goed te trainen. Omdat, ja, daar schijnt dus de zwakte te zitten. Dat hij niet de juiste temperaturen in die banden krijgt iedere keer. Dus ik ben benieuwd.
Oké. Okay.
Okay. Want wij staan natuurlijk bekend als een kwalificatiekanon. Maar dat is hij dit jaar eigenlijk absoluut niet.
Nee, het valt inderdaad een beetje tegen van de beste man.
Ja.
Dus ik ben benieuwd in China of dat een beetje, ja, een beetje progressie te zien is.
Oké, okay, oké. Marco?
Ja, ik wil graag wat anders zeggen dan een Verstappen, maar ik denk dat ik het maar niet ga doen.
ik weet wat je bedoelt.
Ja, Verstappen wint de hoofdrace. Sainz wordt tweede, Norris wordt derde. Ik wil het in de sprint nog wel eens een keer zien. Ik geef Sainz wel een kans voor de sprint. We zien toch wel dat de Red Bull altijd net wat minder lijkt te presteren soms in de sprints. Alsof ze daar toch niet van af aan het stellen zijn. Nou ja, die punten kunnen ze natuurlijk ook gestolen worden over de lange termijn, denk ik. Dus het zou me niks verbazen dat we nog wel een verrassing kunnen zien in de sprint. En dan is er voor mij maar één voor de hand liggende keuze. En dat is Sainz.
Mooi. Zou leuk zijn inderdaad. Oké, okay, Chris?
Ja, ik... Omdat het eigenlijk één groot vraagteken is wat het uiteindelijk zal gaan worden. Met deze race zet ik Perez als winnaar van de sprint. Verstappen wint wel de hoofdrace. Perez 2 en ik zeg Russell op 3.
Oké.
Gewoon als experiment.
Perez kan het wel gebruiken natuurlijk, maar goed. Ik zeg Leclerc gaat de sprint winnen. Verstappen natuurlijk de hoofdrace. Perez tweede en Hamilton derde. Die heeft wel een keer weer wat succesjes nodig. Dus eens kijken hoe erg we ernaast zitten over een weekje. Maar goed. dan gaan we lekker naar China toe. Gaan we het volgens mij afronden. Ik denk dat we alles wel weer een beetje hebben gehad. Hebben we nog nabrandertjes waar we van af moeten? Thomas heeft er altijd wel eentje.
Nee, we hebben alles al besproken, denk ik, vandaag. Dus valt niets meer na te branden voor mij, helaas.
Ja, het is zonde, jammer. Goed. Dan gaan we hem... ik heb er zo... Ja, en wel één dingetje. Ze hebben voor het nieuwe Concord Agreement, zeg maar de overeenkomst tussen alle teams, is er ook weer een geweldige optie waar ze naartoe willen, is dus echt een limiet van 10 teams. Zo van Andretti komt er echt niet in. Wow. Het is toch te belachelijk geworden, jongens.
Kinderachtig.
Dat vind ik wel een leuke nabrander, Roy. Want ik las dat inderdaad ook. Dan zie je ook weer hoe die Formule 1 wereld dan in elkaar steekt. Dan hebben ze gezegd tegen Andretti van, dan moet je wachten op 2026 zo'n beetje. Ja. En wat ondertussen proberen ze achter de coulissen, zeg maar, snel even samen te komen van, doen we snel 10 teams. En Andretti, die kan er niet meer bij. Dan kunnen ze alleen nog iets kopen. Ja, het is wel logisch. Je behoudt de teamwaarde van jou, of de waarde van jouw team, hou je gewoon hoger. Het is een beetje als een aandeel. Ja, als er schaarste is, dan is de prijs hoger. Ja. En dat is de enige waar ze naar kijken. En dat is, ja, misschien is dat wel een beetje, ja, verkeerde manier van hoe het eraan toe gaat in de Formule 1. We hebben het natuurlijk ook wel eens over besproken, want het is echt een gesloten competitie. En dat is, ja, hiervan wel een nadeel. Eigenlijk zou je zoiets moeten hebben zoals met de superlicentie. Dat je dan als team zijn, als jij bijvoorbeeld in de Formule 2 jarenlang kampioen wordt, dat je dan x aantal punten krijgt, dat je dan opties zou moeten hebben om de Formule 1 toe te treden. Dat zou leuk zijn.
Ja.
Want ik vind 10 teams, ik vind het gewoon niet veel.
Is het
ook niet? Jammer. Het is niet verkeerd, maar ja, ik vind het gewoon jammer. Er zijn zoveel gegadigden die op zich wel interesse hebben. En ik zou zeggen, ja, hoe meer, hoe beter allemaal. Maar ja.
Ja,
de teams die kijken gewoon naar de zak met geld. En die denken van, laat de boel gesloten houden en tot ziens.
Zonde, echt zonde. Maar goed, ik denk dat Andretti er wel komt. Op een of andere manier komen ze er echt wel. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, weet je, er zijn wel opties. Hè? Je hebt natuurlijk Minardi, dat Visa Card gebeuren. En dan heb je nog Alpine, die op zich best wel bereid zijn voor een bepaalde prijs de boel misschien te verkopen. Tenminste, Alpine wordt nu ook over gesproken. En Visa-Card, dat is al langer bekend. Als de juiste prijs op tafel komt, dan is dat best een optie om dat gewoon af te stoten.
Alles is te koop voor de juiste prijs. Zo werkt het eigenlijk overal en altijd. Dus,
ja, en daarom kijk
ik. Ja, toch wel, maar eigenlijk ook weer niet, hè? Want als Andretti niet genoeg mee lijkt te kunnen nemen, ja, dan flikkeren ze er een heleboel dicht.
Ja.
Ja, en puur zakelijk snap ik het ook wel. Kijk, als ik een team zou... En dat is het ook.
Maar ik vind het zo... Wat dat betreft vind ik het zo'n enorme bullshit. Weet je, het is een sport. Maar eigenlijk is het zo'n besloten groepje. Eigenlijk slaat het helemaal nergens op, toch?
Maar het is gewoon business. En dat heb je nu ook. Je ziet bij veel meer. Heel veel teams zien natuurlijk nu investeerders die ook in teams zitten. Je hebt Williams bijvoorbeeld, zit een investeringsfonds achter. Je hebt natuurlijk Alpine. Ja. Waar je een deel van als investeerders heb je Mercedes, heeft Toto Wolff natuurlijk. Ja, als investeerder zijn, dan kijk je puur naar het zakelijke. Dan zit je niet op te wachten dat er nog een elfde team komt.
Nee, oké. Okay.
Ja, ik vraag me af tot in hoeverre daar de FIA een rol in kan spelen.
Nee, niet, ja, niet. Als dat Concorde Agreement er is en daar staat in niet meer dan 10 teams, dan is het gewoon klaar.
Zonde.
Mm. Enorm zonde.
Ja, er wordt hoogstwaarschijnlijk vervolgd. En wordt op de voet gevolgd door een ieder. Gaan we nu wel even afronden, mannen. Was een mooie aflevering en we gaan kijken naar de race. Zoals altijd, natuurlijk iedereen bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vond je het leuk op YouTube in ieder geval, doe een duimpje omhoog. Vond je hem niet leuk, doe een duimpje naar beneden. Maar laat wel even weten waarom. Kunnen wij ervan leren. En volg ons op de verschillende podcastkanalen waar je ons kan vinden. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken, voor het luisteren. En we zien iedereen graag terug naar de Grand Prix van China.